Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
President Trump zet het licht op groen voor de machtsoverdracht naar Joe Biden. Maar die rechtszaken, die gaan gewoon door.
This might be the closest to an actual concession statement from the president we ever get. And even then, he said he will continue to work to overthrow the election in court. Somewhere out there, Rudy Giuliani is burning the midnight oil or melting the midnight grease paint.
Ja, melting the midnight grease paint. Je hoorde een beetje het venijn bij de presentator, deze keer op CNN. Giuliani's team leidt de een naar de andere nederlaag. En met de start van de transitie lijkt het spel toch echt wel gespeeld. Maar Trump stopt niet. Waarom eigenlijk niet? Dit is aflevering 52 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, thuis aan de keukentafel met de verse bak koffie. En het is de week dat het 57 jaar geleden is dat Kennedy werd vermoord in Dallas. Dus ik heb hier een kopje voor me, Bernard. Daarop staat Coffee with Kennedy.
Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio. Het is weer een spannende week, Jan. Al moet ik zeggen dat het gesprek dat ik de afgelopen week in New York om me heen hoorde niet over Biden of Trump ging, maar over corona. Iedereen zit met geknepen billen te wachten of de volledige lockdown die met het uur waarschijnlijker wordt ook echt komt. Wat is jouw nieuws?
Ja, hetzelfde. Hier in Washington zijn de aantallen zo aan het toenemen. Eigenlijk veel meer dan het dit voorjaar was. Dus het is eigenlijk erger dan dit voorjaar. En daar wordt wel gespannen naar gekeken. Ook met naar de ziekenhuizen natuurlijk. Alles hier eigenlijk. En wat dan ook nog een beetje meespeelt op het moment dat wij elkaar spreken is het Thanksgiving hier in Amerika. En de afgelopen dagen zag je al overal lange rijen staan voor de testcentra, voor de testtenten. Allemaal mensen die snel nog even een coronatest wilden halen, zodat ze daarna op familiebezoek konden. Maar daar zijn ook wel grote zorgen over hier. Want al die mensen gaan dus wel op reis in dat volle vliegtuig. Hebben dan wel zo'n testje gehad, maar gaan na dat volle vliegtuig dus bij opa en oma aan tafel. Is hier wel heel wat angst over wat we over 2 weken wat de gevolgen hiervan gaan zijn.
Ja, maar het is wel, het was wel een mooi dagje voor de luchtvaartmaatschappij voor het eerst, hè? Al die maanden.
Precies.
Wel, want iedereen. Ja, er werd aan alle kanten gewaarschuwd. Doe het niet, doe het niet, doe het niet. Maar die machines zaten volgens mij allemaal vol. Dus dat was dan wel weer apart.
Ja, precies. Ja, en wat betreft. Sorry hoor, nog even bij jou in New York. Want ik ben dan ook wel benieuwd. Jij zegt mensen zijn echt bang voor weer een lockdown. Hoe gaat dat dan uitzicht? Hoe merk je dat?
Nou, dat merk je omdat de R-factor, weet je wel, die reproductiefactor, die is in Nederland rond de 1. Nou, net iets boven de 1. Hij was er net iets onder. Hij moet eigenlijk eronder zitten. Zeggen alle deskundigen. En hij is in New York City. Boven de 3. Dus dat is echt enorm. Ja. En dat was de reden waarom de scholen weer zijn gesloten. En ja, je hebt nu situatie die je in Washington ook kent met restaurants waar dan een paar mensen binnen mogen zitten en een handjevol buiten in tenten met verwarmingsinstallaties en zo. En iedereen denkt, ja, dit kan nog even duren, maar ook dat gaat weer dicht. Dus iedereen zit in die grote stad die eigenlijk niet geschikt is om dat mensen. De woningjes zijn gewoon te klein om met z'n allen thuis te moeten zitten. Hè? Iedereen, zeg ik altijd, woont daar in een bezemkast. En zolang je er maar uit kan, dan is dat prima. Maar als je allemaal met je gezin en vaak ook met kinderen, noem maar op, opgesloten zit en je ziet het weer op je afkomen, ze hebben het al meegemaakt. Ja, dat geeft een enorme spanning.
Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. En ik zit nu, terwijl wij praten, is de Thanksgiving Parade op televisie in New York. En ze doen het zonder publiek. En ik moet zeggen, Bernard, het is. Ja, dat is het toch niet, hoor. Een beetje spookachtig is het. Heel geestig zo.
Ja, je weet, mijn motto is: the city that never sleeps is in a coma. En dat is dat merk je elke dag weer. Mensen trekken ze dat vreselijk aan. Nou ja.
Ja.
Intussen, Jan, is de machtsoverdracht eindelijk begonnen. 3 weken na de verkiezingsdag. Hoeveel heeft Biden hier nu mee verloren aan tijd, moeite, inspanning, activiteiten enzovoort?
Ja, ik moet dan steeds denken aan een verklaring uit de 9/11-commissie. Die zeiden toen van, het was toen de verkiezingen van 2000 waren geweest. Daarna werd er nog een maandje werd er in de rechtbank ook gesoebat over de uitslag. En die maand, dat was eigenlijk was dat heel gevaarlijk, zei die 9/11-commission. Want daardoor, daar hebben we eigenlijk gewoon tijd verloren. En als we dat nou niet hadden gehad, als in 2000 die verkiezingen tussen Gore en Bush, als dat gewoon heel duidelijk een uitslag meteen was geweest, dan was misschien 9/11 wel niet gebeurd. En daar moet ik nog steeds een beetje aan denken. Ja, niet zeggen dat er... Ja.
Nee, het is waar. Plotseling denk ik, want dat rapport, heette die Hamilton, geloof ik, dat congreslid.
Ja.
Daar stoort één ding in dat ik nooit heb vergeten. Dat is dat in die hele, vanaf het moment dat het gebeurde, hè, en toen werd er dus alarm geslagen en het hele militaire apparaat kwam in beweging. Uiteindelijk is in een periode van weet ik veel hoeveel uur wel geteld één F-16 opgestegen. En dat was toch dat was een lesvliegtuig. Niet eens een echte bommenwerper. Dus het hele militaire apparaat lag stil. En wat jij nu zegt is, ja, het gevaar is natuurlijk dat nu weer kan gebeuren. Hè. Je moet er niet aan denken dat er nu op dit moment een aanval zou zijn op de Verenigde Staten.
Ja, precies. En dat is natuurlijk niet iets waar je van uitgaat. Maar dit hele systeem is er natuurlijk juist op ingericht dat je daar wel op voorbereid bent. Dat op 20 januari bij die inauguratie, dat iedereen helemaal up-to-date is. Hit the ground running. Dat er echt dat niemand meer gebriefd hoeft te worden. Je bent hier toch eventjes een paar weken kwijt. En dat zijn dan weken waarin dus mensen die hoge ambtenaarsposities of ministersposten, dat soort plekken, die hebben nog geen security clearance. Dus die weten eigenlijk nog niet wat er in die ministerie leeft. Normaal gesproken wil je ook zo snel mogelijk gaan praten met de mensen in die ministeries, op bezoek, op de koffie. Nou is het daar waarschijnlijk ook een beetje stil nu vanwege corona, maar die contacten die zijn er dan in ieder geval. Alles zodat je weet wat er speelt en zodat je daarop ook zelf op in kan spelen op het moment dat je zelf dus in die positie zit. En ja, dat kan op dit moment allemaal, kon dat nog niet. En dat ging ook over die briefing die Biden zelf krijgt. Hè. Die krijgt hij vanaf nu dan wel, de presidentiële briefing. Hij weet nu ook wat er aan de hand is, maar hiervoor wist hij dat nog niet. Ja, het is gewoon heel belangrijk.
Ja, dat is het ook. En vooral voor, ik vind dat het beeld wat jij oproept, vooral de landsverdediging, dat is een hele belangrijke, want het gaat niet alleen om Amerika, maar om de complete veiligheid in de westerse wereld. Dus dat zijn echt dingetjes, daar denk je niet zo bij na, hè, in zo'n ruzie.
Mm-hmm.
Overdacht. Nee.
En we hadden het net over corona. Dit land zit gewoon in een enorme crisis ook natuurlijk. En juist dan ook wil je op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt. Dus dat, juist nu zou ik zeggen.
Ja.
Hey, had jij ook die verklaring nog gezien trouwens van Emily Murphy van de GSA? Dat is die organisatie die dus de transitie regelt. En ook die het nu eigenlijk tot nu toe steeds tegenhield. Nu zijn ze dan om, hebben een verklaring naar buiten gestuurd. Ik vond wel, er werd heel nadrukkelijk, zat er een beetje slachtofferschap in. Over hoeveel druk er wel niet onder haar op haar stond. En ze zei ook nog een keer van, er is geen druk op mij gezet. Terwijl Trump daarna tweette dat het in opdracht van hem was. Want hoe zag jij dat
dan? Ja, dat was natuurlijk inderdaad, dat was een toneelstukje. Zij was benoemd door Trump en vond het haar plicht, denk ik, om uit solidariteit met het team Trump te zeggen, ja, ik ga, sorry, maar ik zet dit kantoor nog niet open voor de overdracht. Ik ga voorlopig mee met de redenering van Trump dat er geen uitslag is. Dat we nog maar eens moeten afwachten of die wel klopt, zoals die nu. Dat een president-elect bestaat helemaal niet. Enfin, ze ging mee in al dat soort redeneringen. Dat betekent dat het kantoor, dus die commissie, niet aan de slag komt of er geen faciliteiten kon verlenen aan Team Biden. Maar ook dat Team Biden zelf moest gaan bedelen om geld, want die overdracht kost geld. En normaal geeft die GSA, die heeft dat geld. Dat is geloof ik $10 miljoen. En dat gaat naar de nieuwe president, zodat hij de kosten kan betalen van het inhuren van mensen, van reizen, van alle mogelijke verwervingskosten die je nu eenmaal hebt als je in zo'n grote ambtenarij andere mensen gaat zetten en informatie moet inwisselen. Dus dat kwam hij ook al te komen. En toen kwam die tweet van Trump en toen dacht ik ook, die Emily Murphy, die heeft een toneelstukje gespeeld. Die had een bijrol, maar wel een belangrijke.
Ja, ja, precies, precies. Ja. En waarom denk je dat het nu komt? Dat was natuurlijk qua timing. We hebben een paar staten. We hadden bijvoorbeeld Michigan die certificeerde, hè, afgelopen week. Pennsylvania, Nevada. Is dat het geweest? Of had het ook te maken met Republikeinen die druk zetten op Trump? Wat zit hierachter, denk je?
Ja, ik denk allebei. Ik denk de toenemende druk van die Republikeinen op Trump. Die zeiden, je moet echt door de knieën. Ook maatjes, hè? Niet alleen maar mensen die in die partij toch moeite met hem hebben, maar ook echt vertrouwelingen. En die zeiden, je moet hiermee ophouden. Je gaat deze slag verliezen en je hebt ook de verkiezing verloren. En daar kwamen dan toen die drie staten bij die werden gecertificeerd. En nou doet hij wel allerlei pogingen om dat weer ongedaan te maken. Maar goed, los daarvan, op dat moment denk ik dat de mensen om hem heen hebben gezegd, nu moet je op zijn minst Emily Murphy toestemming geven om haar kantoor open te zetten. En dan zien we wel weer. Maar je kunt dit niet meer langer tegenhouden. Dit is gevaarlijk. En het is ook slecht voor je eigen naam. Dus doe dat nou maar. Ik denk dat dat hem was.
Ja, nee, dat denk ik ook inderdaad. En er zit ergens een soort compromis in, hè, dat Trump niet toegeeft dat hij heeft verloren. Dat gaat hij waarschijnlijk ook nooit doen. Maar dat hij dan in ieder geval wel deze toezegging doet. Dat hij in ieder geval, we zijn op een bepaalde manier toch een stapje verder gekomen.
Ja, ondertussen gaat het theater gewoon door, Jan. Ze blijven doorgaan met vechten.
Ja. Ja, en dat is iets. We hebben het al vaak over gehad, die botsende realiteiten. Hè, en dat wordt steeds meer, zeg maar. Het is soms echt een beetje om hoofdpijn van te krijgen. Want aan de ene kant zie je dus inderdaad dat de een naar de andere staat certificeert. We weten allemaal wat er in de rechtbanken gebeurt. Ik ben de tel even kwijt, maar ergens rond de 35 zaken die het Trump-team en de mensen rond Trump verloren hebben. Ik geloof dat ze de één of twee gewonnen hebben. Dus ja, het is wel heel erg duidelijk. En je ziet dus ook dat die Republikeinen, die senatoren, die gouverneurs, daar is dat ook wel duidelijk voor. En die zeggen dat ook steeds meer. Maar in de rechtbank, daar gaat het gewoon door. En dan is er ook nog dat spelletje wat gespeeld wordt, dat Republikeinse leden in het Huis van Afgevaardigden in Michigan, Nevada, Pennsylvania, dat die zouden moeten besluiten om eigenlijk de kiesmannen aan Trump toe te wijzen, ook al is de uitslag voor Biden geweest. En dat probeert Trump dus een beetje zo via de achterkamertjes te regelen. Hij heeft natuurlijk een delegatie uit Michigan al over de vloer gehad. Met Pennsylvania wil hij hetzelfde doen. Terwijl het volgens mij daar eigenlijk toch al te laat voor is. Maar goed, zo wordt er een beetje druk gezet en zo proberen ze dan toch wat, in ieder geval wat reuring te veroorzaken. En in ieder geval het beeld te laten ontstaan dat het allemaal niet eerlijk is. En wat mij ook met name dan weer opviel was in Pennsylvania. Dat was gisteren. Daar werd een zitting gehouden, een hoorzitting. En dat ging over die fraude bij de verkiezingen in Pennsylvania, die er volgens de Trump-campagne dus grootschalig is. En dat was, moet je voorstellen, het was niet in de rechtbank, maar in een hotel in Gettysburg, wat we kennen van die bekende slag bij Gettysburg. In dat hotel, daar zaten dan al die mensen en er werden met publiek erbij, dus het was echt letterlijk voor de bühne. Daar werden al die bewijslast werd nog een keer genoemd. Allemaal dingen die dus door de rechter al zijn afgewezen of in de rechtbank helemaal niet gepresenteerd zijn. En toen sprak Trump ook de mensen daar nog even toe. Hij belde in en dat klonk zo.
We have to turn the election over because there's no doubt. We have all the evidence, we have all the affidavits, we have everything. All we need is to have some judge listen to it properly without having a political opinion or having another kind of a problem, because we have everything. And by the way, the evidence is pouring in now as we speak.
Ja, die twee zinnetjes, hè, dat hij zegt van we hebben alleen maar een rechter nodig die ons gelijk geeft. Nou, dat klopt, maar die hebben we tot nu toe nog niet gehad. En hij zegt, the evidence is pouring in, maar we zijn nu drie weken na de verkiezingen. En waarom is dat bewijs dan nog niet bij die rechters aangekomen? Wat voor gevoel heb jij hier, Bernard? Is hier nog een klein paardje over richting een herverkiezing voor Trump?
Nou, je mag het nooit uitsluiten, want officieel is het kiescollege maakt pas op 6 december zijn officiële keuze bekend. Dus dat moeten we altijd in de gaten houden. Maar laten we nou even bij Pennsylvania blijven, waar Trump dus inbelde op die bijeenkomst. In Pennsylvania, zoals in bijna alle staten in Amerika, worden de kiesmannen gekozen door het volk. Dus de kiesmannen die deel uitmaken van dat kiescollege dat uiteindelijk de president aanwijst. En ik ben er, ik ben geen jurist, maar ik ben er nagenoeg zeker van dat als zo'n groep eenmaal gekozen is, dat je die niet meer mag vervangen door een andere groep. En zeker niet als die andere groep politici zijn. Of vriendjes van politici die aangewezen zijn door republikeinse leden van een staatsparlement. Dat kan volgens mij gewoon niet. Bovendien, de gouverneur heeft de uitslag gecertificeerd. Dus als dit gebeurt, ja, dan hebben al die mensen die zeggen Trump is bezig met een staatsgreep, die krijgen een beetje gelijk. En bovendien, het zou door de rechter worden weggehoond. Gesteld dat dat voor de rechter komt of voor het Hoge Rechtshof, dat zal onmiddellijk zeggen, ja jongens, dan haal je het hele kiesstelsel onderuit. Als stemmen zijn geteld, als de gouverneur zegt ik certificeer de uitkomst, dan is het klaar.
Ja, precies. Want wat voor precedent zou je dan ook schapen? Dan zou de verkiezingen eigenlijk niks meer betekenen, toch?
Nee.
Zonder bewijs van fraude dit allemaal omvergooien.
Ja. Ja, dat is ook zo. En nogmaals, je moet. Ik heb best begrip hoor voor al die mensen die zeggen, ja, maar er is zoveel reden tot twijfel en er zijn toch aanwijzingen dat er dingen niet kloppen. Ik snap dat best. Maar als de mensen die erover gaan en het hebben bestudeerd, ook partijgenoten van de president zeggen, ja joh, dit is hem echt, ja, dan moet je daarbij kunnen neerleggen.
Ja, en kunnen we dan hierbij gewoon vaststellen, dit is echt allemaal theater. Hè? Het was letterlijk dus die hoorzitting gisteren alleen voor het publiek, niet voor de rechter. Maar ook in de rechtbank, als je kijkt ook naar de resultaten, wat binnen de rechtbank wordt gezegd en wat buiten de rechtbank wordt gezegd door het team van Trump, daar zit nogal verschil in ook. Dit is allemaal voor de bühne.
Ja, dat is het ook. Niettemin, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik krijg heel veel berichten van mensen. Die sturen dan allerlei links aan me op. En die hebben ook weer allerlei verhalen gehoord. En dat komt er allemaal op neer. Die fraude is glashelder. Dus hier is iets smerigs aan de hand. Dus ze draait bijna om. Ze zeggen, ja, die Biden is een staatsgreep aan het plegen. Krijg jij dat soort berichten ook? Want het zijn mensen die, nou ja, ze erg geïnteresseerd zijn, het nieuws goed volgen. Ik neem aan dat dat niet allemaal geboren activisten zijn. Dus heb jij ook die indruk? Of krijg jij dat ook allemaal binnengestuurd?
Ja, ik krijg ze ook. En ook inderdaad best veel. En het zijn altijd. En dat is het lastige hier ook aan. Hè? Er zijn zoveel voorbeelden. Maar als je dan kijkt wat er achter die voorbeelden zit. Ik zit dat dan ook altijd. Af en toe pak ik er steekproefsgewijs even een dingetje uit. Want dan ben ik gewoon even nieuwsgierig. Wat zou het verhaal hierachter zijn? Dan krijg je een filmpje waarop dan volgens de omschrijving te zien is dat stemmen worden weggegooid. Of juist stemmen worden gebracht. Het zijn altijd schimmige dingen. En als dat dan probeer ik dat te factchecken, te zoeken wat ik daarover kan vinden. En eigenlijk in alle gevallen blijkt dan van, oh, je ziet op het filmpje net iets anders dan wat omschreven wordt. Het gaat ook bijvoorbeeld over die dode mensen die allemaal gestemd hebben. Nou, daar hebben we het ook al vaker over gehad. Jij zegt dat ook altijd, daar zijn altijd voorbeelden van. Dat is nou eenmaal in Amerika het geval. Niet goed, maar het gebeurt. Volgens Trump zijn dat er heel veel. Dat zei hij ook bij die hoorzitting nog een keer. Dan kijk je bijvoorbeeld naar die namen die op die lijsten staan. En als je dat dan een beetje steekproefsgewijs doorgaat, dan blijken die namen ook. Dat blijkt dan iemand te zijn die nog leeft, of die dan de naam van haar man had aangenomen. En daarom leek het alsof zij namens haar overleden man had gestemd. Maar zo was het gewoon zelf. En zo kan je elke keer ze wel weer een factcheck te vinden. Alleen het probleem is, er zijn zoveel voorbeelden.
Ja, nou goed. Maar je hoort dan ook verhalen. Giuliani heeft het ook al een paar keer gezegd, dat er dan op bepaalde plekken waren er meer stemmen dan stemmers. Dat zijn toch harde statements?
Ja, klopt. Maar daar heb ik ook, jij vast ook, hebben we heel veel berichten over gezien. Dat is allemaal gedebunked. Het is allemaal gedebunked. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja.
Ja, een van onze vaste mopperaars, zal ik maar zeggen, die schreef dat jij in de Telegraaf niet had mogen spreken van een machtsoverdracht die aan de gang is voor transition. Dat vond ik ook een mooi voorbeeld. Dat is natuurlijk wel zo, al kun je zeggen, ja, formeel misschien niet tot 20 januari. Maar ja, We have to call a spade a spade. Ze zei, de transition betekent overgang. Dus ik vond dat een mooi voorbeeld van hoe die mensen denken. Hoe voelde je dat zelf? Want jij bent de dader in dit geval.
Ja, jij stuurde die mail door. En ja, nee, het is herkenbaar, want ik heb daar ook via Twitter veel opmerkingen over gehad. En wat ik daar wel grappig bij vind, is... als journalist denk je ook van welk woord moet ik gebruiken. Dus daar had ik heel lang over nagedacht. Van, is dit een machtsoverdracht? Nou ja, ik denk dus inderdaad, de machtsoverdracht, dat is een lang proces. En dit is het begin daarvan. Dit is de formele start daarvan. Dus ik denk dat je het zo kan noemen. En het heeft er ook mee te maken dat... het woord transitie, dat is een beetje een vervelend, een beetje nietzeggend woord. Dus daar heb ik ook lang aan zitten denken van... ja, moet ik het nou transitie blijven noemen? Moeten we het wat anders noemen? Nou ja, daarom kwam ik op massoverdracht. Omdat het volgens mij de lading beter dekt.
Klopt, dat is ook zo.
Daar krijg ik inderdaad ook kritiek op. Want het klinkt ook heftig natuurlijk. Ja, maar ja, dit is het begin van die overdracht.
Ja, en ik krijg dan te horen van critici, ook tegen ons... dat wij van het journaille die Trump meedoogloos aanpakken... maar compleet kritiekloos zijn over Biden.
Ja, dat krijg ik ook wel te horen. Ja, wat er dan ook meespeelt, denk ik... Trump is nog steeds de president. Dat maakt hem toch nog steeds belangrijker dan die man... die wel speeches geeft en mooie woorden heeft... maar nog geen macht heeft. Dat speelt mee. En als ik even heel eerlijk ben, dit gaat natuurlijk... dit is ook een... te mooi verhaal eigenlijk natuurlijk. Hè. Trump die een verkiezing niet erkent, een uitslag niet erkent... dat is iets, dat is gewoon nieuws. Ook al zijn we misschien inmiddels een beetje gewend... aan alle gekke dingen die Trump doet... en de manier waarop hij die regeltjes oprekt. Daar moet je ook over schrijven. Dat is iets groots, vind ik.
Ja, dat
hoe
is het.
Kijk jij?
Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. En bovendien, we weten nog niet zoveel van Biden. We weten iets van zijn plannen. We weten veel over zijn verleden. Maar dat was allemaal niet zo prominent. Want hij was senator en vicepresident... Dus het is niet iemand die echt groot beleid op zijn naam heeft staan. Dus je kunt op dat punt ook niet zo heel veel vinden. Dus dan kom je in details over menselijk gedrag en weet ik wat allemaal. Ja, iedereen heeft wel wat op zijn kerfstok. Dus daar kunnen we niet zoveel mee. En jij hebt gelijk, Biden is nog niet zo'n groot verhaal. Dat zal hij misschien wel worden na 20 januari. En dan gaat de Amerika-podcast daar spijkerhard op in. Dat kan ik je garanderen.
Ja, precies. Ja, nou, dus... Ik heb wel trouwens, Bernd, heb jij dat ook? Ik heb af en toe wel even dat gevoel dat ik denk van... ja, we zouden het nu eigenlijk wel over Biden moeten hebben. Dat is ergens... op een bepaalde manier is dat de frisse nieuwe naam. Ja. Maar dat is dan ook weer een beetje een dingetje erbij. Biden is natuurlijk niet een frisse nieuwe naam. Het is niet dat we hem nu allemaal gaan leren kennen. Want we kennen hem allemaal al lang. Ja. Dus het blijft een beetje, ja, een beetje saai.
Ja, dat is allemaal waar. Maar niettemin, ik vind de kritiek van die mensen... die moeten wij serieus nemen. Dat doen we met alle kritieken die we krijgen. En ja. Zij verwoorden toch iets wat, ik geloof, 70% van... de Republikeinen denkt, ja, er is gesjoemeld. Die uitslag is, die klopt niet. Die verkiezingen zijn gestolen. Ja, dat is een hoop. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe kan dat gebeuren? Hoe kan het dat zoveel mensen dat vinden en denken? Waar halen ze hun informatie nou vandaan?
Ja, nou ja, je ziet in ieder geval, we hebben het hier vaak over Fox News. Een deel van Fox News heeft de boodschap wel wat aangepast. En die maken er nu een beetje een zachte landing van.
Ja, die worden dan ook verraders genoemd, hè, door de Republikeinen. Ja,
ja. Ja, precies. Ja. Nou ja, je ziet daar steeds die tweestrijd van... de nieuwsredacties waar je dus een beetje die zachte landing ziet. Maar tegelijkertijd die opinieredactie, en dat is dan de Tucker Carlson en dat soort figuren. Die blijven wel roepen, er is wel verkiezingsfraude hoor. Het wordt misschien dan nog niet bewezen, maar het is er wel echt. Dus dat is iets, die hebben een enorm bereik natuurlijk. Nog steeds veruit de best bekeken nieuwszender. Dan heb je nog al die alternatieven voor Fox News. Die nog veel verder gaan in wat ze roepen. Je hebt natuurlijk op internet, er zijn heel veel sites. Conservatieve nieuwssites die ook aan die kant zitten. En ja, die bubbel, die conservatieve bubbel, die versterkt dat allemaal. En wat mij dan ook nog wel wat mij opvalt daarbij, Bernard, je hoort dan af en toe ook zo'n berichtje. Trump die tweet dan soms ook weer van, nou zie je wel, 70% zegt dat er inderdaad gesjoemeld is. En dat is dan een opiniepeiling onder Republikeinen. En natuurlijk denken die Republikeinen dat, want wat horen die de hele dag op Fox News dat er gesjoemeld is? En de president zegt het ook. En dan gaat Trump dat als het is een soort draaideur waarin, of een soort wasmachine waarin eigenlijk het nieuws een beetje wordt witgewassen. Want iets wat een gerucht was, dat wordt dan ook een soort van self-fulfilling prophecy. Ja. Het wordt een werkelijkheid.
Ja, en het werkt om een oud beeld voor ogen te halen. Een beetje als de Van Houten verpleegster op de cacaoblikken. Weet je wel?
Ja. Het Drosten-effect.
Drosten-effect, ja, precies. Ja, 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 dat je een beeld in een beeld in een beeld in een beeld ziet. Maar dat moet. Wat is nou, Jan, de strategie van Trump? Daar zit ik steeds maar over te denken. Hij moet weten dat hij heeft verloren. Dat kan niet anders. En ik denk dan steeds, ja, hij probeert misschien net zoiets als destijds met die birthers. Het jarenlang ontkennen dat Obama in Amerika was geboren en dat hij misschien nu denkt, hiermee leggen we de grond om 4 jaar lang te gaan ontkennen dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Dat hij de verkiezingen heeft gestolen dus. Dus dat hij als het ware een soort beleid aan het uitstippelen is.
Dat gevoel heb ik ook. Ik denk dat je nu al kan zeggen dat deze verkiezingen, hoe dit ook allemaal afloopt. En 20 januari zal het Joe Biden zijn die geïnaugureerd wordt. Maar dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Dit blijven voor Trump-supporters de gestolen verkiezingen van 2020. En dat gaat niet meer veranderen. Trump gaat dat ook niet veranderen. Die blijft dat ook roepen. En er is iets. Ja, ik vind dit is iets heel raars. Want aan de ene kant is het voorspelbaar, aan de andere kant is het toch ongelooflijk. Jij noemt al die birther-beweging, waarbij Trump zijn voorganger Obama verdacht maakte en eigenlijk zei, dit is niet een legitieme president, want hij is niet in Amerika geboren. Hij doet nu precies hetzelfde met zijn opvolger. Dat is ook geen legitieme president, want die heeft die verkiezingen helemaal niet gewonnen. Dus je hebt nu Trumps wereld eigenlijk, waarin de president voor hem fout was. Die naam is fout. De enige die goed is, is hij zelf. En het is Trump tegen de wereld. En of wat dat nou is, of dat nou is om die herverkiezingscampagne voor 2024 op te starten, of het voor dat mediabedrijf is dat hij op zou willen starten, of dat hij geen van die dingen doet, maar gewoon zijn eigen verhaal wil vertellen en zijn nederlaag wil maskeren. Het is een beetje. We moeten dan een beetje in zijn hoofd kruipen. Maar wat denk jij, Bernard?
Ik denk dat hij in elk geval een soort van politieke erfenis wil nalaten. Los van de vraag, hij weet nog niet of hij over 4 jaar weer mee gaat doen. Dat mag hij, maar dan is hij ook 78 en misschien heeft hij helemaal geen zin meer. Of misschien wil hij een van zijn familieleden lanceren, zou ook kunnen. Ja, maar hij wil. Ja. Ik denk dat hij in elk geval voor de Republikeinse Partij een soort erfenis wil nalaten onder het, ja, ik zal maar zeggen, onder het kopje. Jullie, mijn partij, in dat congres of waar je ook zit in de Staten, hebben eigenlijk nog de macht. Dus die Biden zit illegaal in dat Witte Huis, trek je er niks van aan, pak het gewoon over 4 jaar weer terug.
Denk dat voor hem ook misschien dat Trumpisme, zijn gedachtegoed, dat hij dat ook wil redden?
Absoluut, zeker.
Dat is een interessante. Dat zou heel goed kunnen. Weet je wat het gek ook altijd is? Heel vaak denken wij van, is dit nou strategie van Trump? Of kijkt hij het stapje voor stapje? Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld die rechtszaken en hoe hij dit allemaal aanpakt. En ook wat een zootje het in zijn juridische team is. Dat is echt dramatisch en heel teleurstellend, denk ik, ook voor heel veel Trump supporters. Maar als je dat bekijkt, dan denk je van, die Trump die kijkt toch maar één stapje vooruit. Het is niet, ze zeggen wel eens, maar die Trump, het is allemaal één groot plan. Het is 3D-schaken. Dat gevoel krijg je niet bij. Maar bij zoiets, die strategie voor de langere termijn, ik weet nooit of hij daar nou al over na heeft gedacht of niet. Dat blijft iets onduidelijks voor mij.
Ja, dat weten we niet. Het kan ook best zijn dat het allemaal geconditioneerde reflexen zijn. Daar is hij op zichzelf heel goed in, want hij heeft daar heel veel mee bereikt. In ieder geval in zijn eigen politieke kring. En we moeten blijven onderstrepen dat bijna de helft van het volk op hem heeft gestemd.
Ja, en een groot deel daarvan ook gewoon achter hem blijft staan.
Zo is het,
Stel 20 januari 2021, 1 minuut over 12. Joe Biden staat op dat podium waar Trump is, dat weten we niet. Hoe schat jij dat in? Wat zou er dan gebeuren? Er is allerlei speculatie, dat hij meteen allemaal zaken aan zijn broek krijgt. Fraude, machtsmisbruik, sabotage van de kieswet, allerlei dat soort dingen. Wat gaat er dan gebeuren? Ik wil eigenlijk ernaartoe, daar wordt namelijk veel over gespeculeerd, of Biden dan gratie zou verlenen. Ja. Hoe sta jij daar?
Ja, dat is een fantastische vraag. Ik ken het niet, ik lees al die stukken ook. Zijn een paar dingen. In de eerste plaats zou als Biden gratie verleent, dat alleen gelden voor zaken die volgens het federale recht van belang zijn, zoals overtreding van de kieswet of machtsmisbruik, liegen tegen de federale regering. Dat zijn dingen die kunnen. Maar bijvoorbeeld de kwestie die speelt over belastingfraude is in New York, is een kwestie van de staat New York tegen Donald J. Trump. En daar kan Biden niks aan, daar kan niemand iets aan doen. Dus zelfs als Trump, wat je ook wel eens hoort, zichzelf gratie zou verlenen, dan geldt dat nog steeds niet voor die zaak die speelt in New York. En nu kom je bij de goede vraag, wat moet Biden nou doen? Als dit echt gaat spelen, hè? Je kunt zeggen, omwille van de voortgang van de samenleving is het verstandiger dat een oud-president niet in een oranje pak achter de tralies verschijnt.
Nee.
Dat is niet goed voor de samenleving. Je hebt ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid als president om te zeggen, dit is allemaal geweest, maar wat mij betreft zand erover, en ik ga het die man niet moeilijker maken dan hij het al heeft, want hij heeft verloren.
En dan denken we meteen allemaal aan Gerald Ford.
Denken we meteen aan Gerald Ford, die dat heeft gedaan met Richard Nixon. Maar dat ging om één misdrijf, en dat was Watergate. Niet om wat Nixon verder allemaal op zijn kerfstok had, wat overigens er ook niet was. En Nixon had niet een hele lijst van mogelijke misdrijven. Dat geldt voor Trump wel. Maar goed, hij zou het nog steeds kunnen doen. Alleen, we weten allemaal hoe het met Ford is afgelopen. Dat is de enige president in de geschiedenis die nooit is gekozen. Want toen de verkiezingen kwamen, toen heeft hij verloren tegen Jimmy Carter. Dus het heeft hem uiteindelijk het presidentschap gekost en ook de macht van de Republikeinse Partij. En dat is voor Biden ook een probleem, want als hij gratie verleent, ja, dan is het ook een soort politieke zelfmoord. Hoe denk je dat de Democratische Partij daarop reageert? Hoe denk je dat net de meerderheid van het Amerikaanse volk erop reageert die hem heeft gekozen? Want die wil wraak. Dus hij zit echt, als dit gebeurt, komt hij voor een spagaat te zitten. Geen idee hoe die eruit komt.
Nee, want hij is natuurlijk de man die zich opstelt als de bruggenbouwer, die het land weer bijeen wil brengen.
Ja.
Dan zou dit dus bij kunnen horen. We zijn enorm aan het speculeren natuurlijk, want misschien komt het nooit zo ver. Maar daar zou hij dus ook meteen dan binnen zijn eigen partij zo de prijs voor kunnen moeten betalen, dat het ook einde van, hij gaat sowieso denk ik niet voor een tweede termijn trouwens. Maar in ieder geval, dat zou hem echt flink kunnen kosten, politiek.
Ik denk het ook. En ook als hij geen tweede termijn wil, dan wil zijn partij wel aan de macht blijven.
Ja.
Dus die wil dan Kamala Harris lanceren als nieuwe president of wat dan ook. En het gaat ook om de omstandigheden in het Huis en de Senaat. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus er staat heel veel op het spel.
Ja, want hij krijgt natuurlijk, stel dat dit in het begin van zijn eerste termijn zou gebeuren, dan zou dat ook meteen heel veel politiek kapitaal kosten. En dan krijgt hij daar meteen ook niet meer zoveel voor
elkaar. Nee, dan krijgt hij hetzelfde als wat is gebeurd met Clinton en met Obama. Dan verliest hij na 2 jaar in beide huizen de meerderheid. Hij heeft nu nog in ieder geval de meerderheid in 1 huis. Op zijn minst, de andere weten we nog niet. Maar hij neemt een gigarisico. Dus het is echt een hele ingewikkelde affaire. Maar niks waar Biden voor gesteld is, is makkelijk op dit moment.
Nee, dat is waar. Die krijgt een ongelooflijk moeilijke taak. Moeten we het nog even, je noemde het al even in het voorbijgaan, een ex-president die zichzelf gratie verleent. Of tenminste, een president die zichzelf dus vooraf gratie verleent. Kan dat?
Ja, weet niemand, hè? Je kunt er alle wetboeken op nalezen. Ze kunnen het niet vinden. Het is nooit gebeurd. Het is geen precedent.
Niemand durft het nog.
Nee. En Amerika is een land van precedentswetgeving. Dus je moet nooit uitsluiten dat er een poging komt om dat te gebeuren. Om dat te doen van hem. En dan misschien dat het naar het Hoge Rechtshof gaat. Dat zou eigenlijk moeten. En die moeten dan maar kijken of dit grondwettelijk en volgens wetboek van strafrecht kan. Aan de andere kant, ja, ik weet niet of een president, op het moment dat hij nog president is, hè, want daar gaat het om, of hij dan zichzelf buiten de wet kan stellen. Want er zijn ook weer allemaal uitspraken dat dat niet kan. Dus het is een juridische Gordiaanse knoop. Ga er maar aan staan.
Ja, precies. Net iets voor Trump eigenlijk. Dus. Ja. Hey, en ondertussen, Trump is ook wel behoorlijk hard bezig om Biden voor een aantal voldongen feiten te stellen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die terugtrekking van troepen uit Afghanistan. Hij geeft licenties af om naar olie te boren in Alaska. Nieuwe sancties tegen Iran en China. Er zijn allerlei dingen waar of Trump aan werkt of die hij al gedaan heeft. En als straks op 20 januari Biden in het Oval Office gaat zitten, zijn dat allemaal dingen die hij moeilijk weer terug kan draaien. Wat zit daarachter, denk je?
Twee dingen. In de eerste plaats dat hij de belofte aan zijn eigen kiezers in 2016 en ook nu: dit is waarom ik ben gekozen. Ik vind dat er olie moet worden geboord in Alaska. En tot de laatste snik zal ik daarvoor vechten. En de tweede is dat hij inderdaad Biden voor een aantal fait accomplis stelt. Hè, voldongen feit. Misschien een soort verschroeide aarde. Tactiek. Ik zorg dat ik zoveel achterlaat dat mijn opvolger daar eigenlijk niks meer aan kan veranderen. Althans niet snel. Dus ik denk dat dat ook heel erg een rol speelt. Het past ook erg in zijn karakter.
Mm-hmm. En wat ik dan wel interessant vind daarin, je kan zeggen, hij is nog president. Hij mag dit ook gewoon doen. Is ook zo natuurlijk. Maar er is misschien ook wel een reden waarom hij dit niet meteen aan het begin van zijn presidentschap heeft gedaan en het allemaal even heeft laten liggen. Hij hoeft het ook niet te doen. Je kan ook zeggen van, ik weet dat het voor mij afloopt. We moeten een beetje smooth, op zijn Engels. We moeten een beetje een voorzichtige landing hebben richting de volgende president. Ik doe niet te veel gekke dingen meer. Maar dat denkt Trump dus ook niet. Hij mag het, maar je kan ook zeggen, het is een beetje Biden pesten. Het is een beetje obstructie misschien zelfs wel.
Ja. Ik moet denken aan het interview met Chris Wallace van Fox News van een paar maanden geleden. Die toen aan Trump de vraag stelde: wat gebeurt er als je verliest? En daar kwam hij niet uit. Hè. Hij zei, het kwam erop neer dat hij zei: ja, dat ga ik niet toegeven. En mijn karakter kan dat ook niet aan. Dat was eigenlijk de boodschap. Dus hij kan niet tegen verliezen. En dat zegt hij ook zelf. En dus gaat hij pesten en tegenhouden. En probeert nog te doen wat hij kan doen, denk ik.
Ja. En daarin dan even zijn eigen belang voorop stellen in plaats van het landsbelang.
Misschien, of in elk geval wat hij ziet als het belang van hem en zijn directe omgeving. Want het is niet alleen maar voor hemzelf. Het is voor wat hij dan denkt dat zijn gedachtegoed is. Hè? Dat denk ik ook wel. En dan heb je, we hebben nog niet zoveel over Biden gesproken. Moet toch wel even, die houdt redelijk zijn hoofd koel. Hè? Kunnen we zeggen.
Ja.
Trump heeft alle mogelijke pogingen gedaan om hem te dwarsbomen. Dus Biden heeft een tijdje lang zelf het begin van die overgang van die transition moeten financieren. Dat hoeft nou gelukkig niet meer. Maar het is eigenlijk een hele rare situatie. En ik moet zeggen, als je zo naar hem kijkt, hij doet bijna, hij heeft er wel een paar keer openlijk dan over gemopperd, zal ik maar zeggen, Biden. Maar hij stapt er als het ware overheen.
Ja, precies. En ik vind dat wel slim, moet ik zeggen, hoor. Want wat we natuurlijk wel geleerd hebben in de afgelopen 4-5 jaar... dat Trump altijd het nieuws heeft gedomineerd. Dat Trump bepaalt de agenda. En dat kan met kleine dingen zijn die eigenlijk een beetje onzin zijn. Een relletje wat eigenlijk nergens over gaat, maar ja, te mooi is om te laten liggen voor media en ook zijn tegenstanders. Maar het kan ook om grote dingen gaan die wel belangrijk zijn. Maar hoe dan ook, Trump die bepaalt altijd waarover gesproken wordt. En ik denk dat de Biden-campagne behoorlijk aan het begin meteen heeft gezegd, daar gaan we niet in mee. Zij vinden het natuurlijk belachelijk dat die transitie, die machtsoverdracht, dat die tot nu toe op pauze stond. Daar hebben ze natuurlijk een mening over, maar ze hebben hun mond daarover gehouden. Maar een paar kleine momentjes dat Biden er wat over zei. En zij zijn gewoon met hun eigen agenda verder gegaan. En dat zijn ze steeds naar buiten aan het brengen. Dus zij vertellen hun eigen verhaal naast dat verhaal van Trump. En dat is eigenlijk wat Trump zelf ook heel vaak doet. Die kiest ook vaak voor, als er nieuws is wat hem slecht bevalt, dan kiest hij gewoon voor een soort counternarratief, wat dan de nieuwe waarheid wordt voor hem. En dat doet de Biden-campagne denk ik nu ook, door eigenlijk steeds te blijven hameren op de bijeenkomsten die ze houden om zich voor te bereiden. De nieuwe namen ook die naar buiten komen voor hun kabinet. Zij gaan gewoon stug door. En ik vind het eigenlijk wel slim.
Ja. Ja, Trump, de afgelopen week, het enige moment waarop hij deed waar jij het nu over had, behalve dan natuurlijk dat blijven roepen dat hij heeft gewonnen, was op het moment dat hij even naar buiten trad om te zeggen dat de beurs een record had bereikt en dat aan hem te danken was. Ja. Dat is inderdaad zijn narratief, zo gezegd. En daar had hij ook misschien nog wel gelijk in op dat moment. In elk geval in de ogen van hemzelf en zijn volgelingen.
Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, en ja. Nou, je had het over Biden die zijn narratief kiest. En ook, die is gewoon bezig met zijn kabinetsformatie, toch?
Ja, precies. En dat is wel, dat is wel weer interessant natuurlijk. Want daar zitten in ieder geval wel wat namen bij die we of nog niet hadden gehoord, of die je dan vaag wel eens van lang geleden eens kende. Dus daar zit dan iets nieuws en iets frisse in. En dat is interessant om te zien, want daar kan je dan ook zien waar Biden voor kiest, welke kant hij op wil. Alleen is dat dan allemaal wel weer oerdegelijk. En dat zijn allemaal namen die al jarenlang ook wat met Biden te maken hebben. Dus het is heel anders dan Trump op dat punt. Maar bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. Ik zag hem omschreven worden, Bernard, als een diplomatieke diplomaat. Toen dacht ik van, dat is heerlijk voorzichtig in ieder geval. Daar hoeven we geen gekke dingen van te verwachten.
Nee, dat is het is inderdaad een internationaal erkende topdiplomaat. Die houdt van het zoeken van oplossingen en niet iemand is die de internationale verhoudingen het liefst op scherp zet. Hè. Dat is een andere school, daar hoort hij zeker niet toe. Hij is meer van vrede op aarde dan van zet je tanden erin.
Ja, precies. Ja. En hij werkt geloof ik al 20 jaar of langer samen met Biden in allerlei verschillende posities. Dus iemand, ze kennen elkaar ook weer heel goed. Er zijn nog een paar namen, ik weet niet of ze allemaal, maar wat ik bijvoorbeeld wel een interessante vond, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Alejandro Mayorkas.
Ja.
Moet jij ook meteen. Minister van Nationale Veiligheid, zeg maar.
Ik had nog nooit van hem gehoord, maar ik heb hem inmiddels natuurlijk gegoogeld. Een Latino man van, Cubaanse afkomst.
Cubaans-Joodse vluchtelingen waren ze.
Dus de Cubaans-Joodse vluchtelingen. Nou ja, hoeveel. Tot hoeveel minderheden kan één mens horen? Nou, hij heeft dat toch interessant om iemand op zo'n post te benoemen. Nationale veiligheid is niet niks. En het is een departement dat traditioneel, ook toen het werd opgericht onder George W. Bush na 9/11. De naam had van superconservatief en spijkerhard. Nou kan het best zijn dat deze man dat ook is, hoor. Dat weet ik helemaal niet. Want we doen nou net of iemand met zo'n afkomst dat niet is. Maar in afval is het een opvallende.
Ja, precies. Dat er een Latino op die plek zit waar ook bijvoorbeeld waar immigratie en de muur, al die dingen samenkomen. Dat is wel, dat is wel een verschuiving, zullen we maar zeggen.
Ja.
En eentje die ik ook, want die kennen we natuurlijk allemaal. John Kerry als klimaatzaar.
Ja.
Dat vond ik ook wel een mooi.
Ja, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Natuurlijk ook jarenlang senator, een goede vriend en collega geweest. Al die jaren lang. Van Joe Biden, dus dat is echt vestzak, broekzak, die twee. Mm-hmm. En een van de dingen die in de portefeuille zaten van Kerry toen hij minister van Buitenlandse Zaken was klimaat. Daar heeft hij zich enorm ingespannen voor al die internationale klimaatovereenkomsten en ook voor de verandering van het denken in de Verenigde Staten zelf. Dus ik denk dat als je die kant uit wil en als je daarin gelooft wat Biden doet, een hele goede keuze is.
Ja, ja, hij heeft ook als minister van Buitenlandse Zaken heeft hij het Parijsakkoord ondertekend. Ja. En die foto die tweette hij ook meteen. Ik denk dat het zijn kleindochter was op schoot. Dus voor hem is dit, denk ik, dit wordt natuurlijk zijn eerste taak om het Parijsakkoord weer nieuw leven in te blazen voor de VS. Daar zit ook iets persoonlijks. En wat ik ook wel heel interessant hieraan vind, dat hij ook in de Nationale Veiligheidsraad zit als klimaatafgevaardigde. Ja. En dat geeft wel aan hoe de Biden-regering toch klimaat echt als een belangrijk gevaar ziet. Dat is tijdens de campagne ook wel veel gezegd. Maar dit heeft dus wel prioriteit als je dit zo ziet.
Ja, zij zien. Ze zijn het tegendeel van wat heel veel mensen de klimaatgekkies noemen. Zij zijn dus het diametraal tegenovergestelde en stellen de gevaren van het klimaat ongeveer gelijk aan die van, ik zal maar zeggen, de nucleaire technologie en atoombommen en dat soort dingen. Zeggen, dit is net zo gevaarlijk en je moet je er net zo tegen te weer weten te stellen. Dus het is een vorm van bijna defensieachtig denken. En dat zit heel erg, dat heeft Biden, daar steekt hij niet onder stoelen of banken. Dus daar gaat hij enorm op inzetten.
Ja, en dan zit dus tussen die militairen, tussen de mensen van de inlichtingendiensten, zit ook een klimaatzaar. Dat is toch bijzonder, straks bij die Nationale Veiligheidsraad. Ja. En dan nog Janet Yellen, die is nog niet officieel benoemd, maar dat is wel een naam die al zo nadrukkelijk wordt genoemd. En de Amerikaanse media weet het eigenlijk al zeker. Hè? Ja. Dat is ook weer puur ervaring, minister van Financiën.
Ja, ja, hele goede keuze. Natuurlijk jarenlang voorzitter geweest van de Fed, de centrale bank. En een enorme carrière in dat vak. Dus dat lijkt mij een makkelijke keuze. Het is bij al deze dingen ook heel belangrijk om te beseffen dat dit allemaal door de Senaat moet worden goedgekeurd. En die vooralsnog lijkt die in meerderheid republikeins te blijven. Dus Biden moet met name komen. Dat gunt iedereen een hem ongetwijfeld ook. Die passen in zijn politieke denken. Maar het moet wel aanvaardbaar zijn voor een republikeinse meerderheid. En zo iemand als Yellen, ja, die zal daar weinig moeite mee hebben, denk ik.
Nee, en eigenlijk, ik heb ze niet allemaal langs die Senaats meetlat gelegd. Maar volgens mij in grote lijnen, dit zijn allemaal behoorlijk mensen die in het centrum zitten, die ervaring hebben. Er zit volgens mij niet iets controversieels tussen, toch? Dus die Senaat heeft hij ook in zijn achterhoofd.
Dat zal. Maar goed, ik zal maar zeggen, Kerry wordt door heel veel Republikeinen gezien als een soort aardsvijand. En Yellen stond altijd op de radar van Trump als iemand die niet deugde. En al dat soort dingen zullen wel weer bovenkomen. Maar het gaat uiteindelijk om feiten. Die zullen ze in die hoorzittingen boven water halen als ze er zijn. En ik denk dat jij gelijk hebt. Dus het is niet echt een gevaar. Wat me wel opvalt, Jan, is dat Biden het compleet zoekt in echte insiders, mensen die hij dus vertrouwt. Dus hij breekt ook met het cliché van de laatste twee regeringen, want gold ook voor Obama en zeker voor Trump. Insiders deugen niet, je hebt outsiders nodig om de problemen op te lossen. En wat hij doet is precies het omgekeerde. Hij zegt, nee hoor, alleen ik ben insider, om me heen komen ook alleen maar insiders. We gaan de problemen op een ouderwetse politieke manier oplossen. Zie jij dat ook zo?
Ja, precies. Ja, en ik denk dat is ook heel logisch voor beiden, want hij wilde anti-Trump zijn. Nou ja, dit is dus het beleid wat daarbij hoort. Dat is in plaats van iemand uit het beleidsleven kiezen, of uit het bedrijfsleven kiezen die geen ervaring heeft, maar wel frisse nieuwe ideeën en de boel op kan schudden als minister. In plaats daarvan kies je voor iemand die blind de weg weet in Washington. Die iedereen al kent, die de ervaring heeft. Waar je dus geen gekke dingen van verwacht. En ik denk dat voor de Biden-kiezers, veel Biden-kiezers, dat echt wel iets belangrijks is. Die willen graag die rust. Die willen weer een beetje terug naar normaal. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als we het langs de Trump-meetlat inderdaad leggen, ik denk dat heel veel van zijn supporters inderdaad zullen zeggen, ja, hallo, dit is de swamp. De swamp wordt weer helemaal tot leven gebracht. En allemaal mensen
die wordt niet leeggepompt, maar volgepompt, die swamp.
Ja, precies. Dus die worden ook bevestigd in hun beeld, denk ik. Dus op dat zitten we wel met we gaan een beetje terug naar het oude gewone, zeg maar. Maar dat wordt door twee kanten ook weer helemaal compleet anders gewaardeerd, denk ik.
Ja, het zal nog heel wat discussie geven. Jan, we moeten naar de luisteraars vragen.
Ja, zeker. Er waren er weer een heleboel.
Nou zeg.
Ja, dus dank daarvoor allemaal. We pakken er gewoon even zoveel als we kunnen. André Verheul. Luister tijdens een avondwandeling. Dus hoe langer jullie doorpraten, hoe fitter ik blijf. Nou,
we doen ons best.
Dan heb je vandaag weer een mooie wandeling.
Ja.
Hij vraagt zich af, hoe gaat het er nu aan toe in de Republikeinse Partij? Staat de druk op Trump of geloven zij werkelijk dat de verkiezingen gestolen zijn? Dus wat, nou, wat denken zij echt nou?
De partij is natuurlijk iets anders dan de kiezers. En ik denk dat de Republikeinse Partij best door heeft hoe het zit. Dus die begrijpen best dat hij heeft verloren.
Zien we ook steeds meer uit, wie zich uitspreken.
We zien ook de ene prominent naar de andere zeggen, joh, het landsbelang gaat voor en je moet, als je verloren hebt, ook kunnen erkennen dat je hebt verloren. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dus ik denk dat de partij niet denkt dat de verkiezingen zijn gestolen, maar de kiezers voor een groot deel wel, daar hebben we het over gehad. Dat zijn toch heel veel mensen die denken, nee hoor, dit deugt niet.
Ja, en als je dan kijkt naar die congresleden en die prominente republikeinen, die maken ook allemaal hun eigen politieke afweging. Hè. Die kijken dan naar hun eigen base, hun eigen achterban in die staten waar ze vandaan komen. En die zijn denk ik constant aan het denken van wanneer komt het moment dat ik niet mijn steun meer voor Trump uitspreek, maar juist kijk naar wat president-elect Biden gaat doen.
Ja, precies.
Politieke afweging.
Ook met het oog op hun eigen herverkiezing. Want op dit moment zijn alweer de volgende verkiezingen gestart. Over twee jaar kiest het Amerikaans volk het hele Huis van Afgevaardigden en weer een derde van de Senaat. En je kunt zeggen, een politicus op het Capitool is altijd bezig met zijn volgende verkiezing. En dat speelt hier ook heel duidelijk een rol.
Ja, en waar we het ook nog vaak over gaan hebben, want dat gaat de komende tijd ook spelen, is natuurlijk Georgia, wat op dit moment ook nog bezig is, waar de meerderheid in de Senaat misschien wel beslist wordt. En ik merk dat daar ook al veel naar gekeken wordt. Dus inderdaad, altijd een stap vooruit gekeken. Jasper van Veen, welke partij heeft volgens jullie de meeste eenheid? Republikeinen met als extreme de Tea Party kant of de Democraten met wat meer de linkse Sanders aanhang? En hoe gaat die verdeeldheid van invloed zijn?
Ja.
Wat denk je? Waar is meer eenheid?
Nou, ik denk in de Republikeinse Partij. Er is een gevecht geweest. Dat is altijd als je een nieuwe partijleider krijgt. In dit geval Trump. Maar ik vind dat hij de zaak aardig naar zijn hand heeft weten te zetten. En ook de Republikeinen die zeggen, we zijn het niet eens met zijn toon en al die tweets en dingen die niet kloppen en zo. Dat vinden wij ook niet prettig. Maar de filosofie wel. Dus wat dat betreft, de Republikeinen zijn traditioneel altijd een partij geweest, letterlijk, van het midden van het land. Van wat vaak de flyover zone wordt genoemd, daar zitten de meesten.
Mm-hmm.
En in de flanken zitten de meeste democraten. In dat centrale gedeelte zitten ook de meeste gewone, gemiddelde mensen. En in die flankgebieden, daar zitten alle minderheden en alle uitzonderingen en alle immigranten en noem het maar om op. En die samen vormen de Democratische Partij. Dus de Democratische Partij heeft altijd veel meer fracties en veel meer wortels gehad. Dat is niet de gemiddelde Amerikaan die daarin zit. Daar zitten veel Latino's in. Daar zit inderdaad zo'n hele linkse flank van Sanders in. Daar zitten Joden in, moslims in. Allerlei groeperingen die zich bij de Republikeinen wat minder thuis voelen. En die optelsom, dat is de Democratische Partij. Dus is dat per definitie altijd een beetje een verdeelde partij geweest.
En wat ook nog wel moeilijk gaat worden, zij moeten het nu gaan doen, hè, die Democraten. Ja. Die moeten regeren, die moeten resultaat leveren. Het is makkelijk om aan de zijlijn te staan. En misschien dat die Republikeinen daar dus ook wel een beetje van kunnen profiteren. Van een beetje, nu lekker een beetje van de zijlijn als beste stuurman toe kunnen schreeuwen.
Zeker, en bovendien zijn ze veel beter, vind ik, in het mobiliseren van hun eigen achterban, de Republikeinen.
Mm-hmm.
Dus als je ziet dat nu aan dat hele verhaal over Biden heeft de verkiezingen gestolen. Als ze met zoiets komen, dan komen ze ermee. Dus dat zullen ze blijven doen. Daar zijn ze gewoon beter in.
Is het een eenheid.
Ja.
Hendrik Zwetsloot, die heeft ook een vraag die met die Republikeinen te maken heeft. Die vraagt zich af, hoe gaat die partij de Trumpisten weer aan zich binden? Mocht er bij de volgende verkiezingen toch niet een tweede Trump-termijn komen, maar iemand anders? Stel dat Nikki Haley naar voren wordt geschoven, noem ik maar eventjes. Of een andere Republikein. Hoe ga je dan die fanatieke Trumpisten toch er weer bij krijgen?
Ja, door Nikki Haley is een goed voorbeeld. Want die is duidelijk iemand met een eigen, de ex-ambassadeur bij de VN. Die heeft een hele duidelijke eigen opvatting, maar die is heel slim steeds geweest in het erop wijzen waar de kracht van Trump zit. In de internationale politiek, in de internationale verhoudingen, ook in het binnenland. En ik denk dat ze het zo gaan doen. Dus ze zullen, denk ik, pogingen doen om het Trumpisme los te koppelen van de man en er steeds meer een politieke ideologie van te maken. Want dat werkt veel beter dan de voortdurende associatie met deze toch heel controversiële politicus.
Ja, ja, en je ziet eigenlijk ook al dat heel veel dingen die wij als typisch Trumpiaans beschouwen, dat die ook door de Republikeinse partij al helemaal omarmd zijn. En dat die partij eigenlijk heel Trumpiaans is. Dus misschien is dat niet eens zo moeilijk om dat
te doen. Nee, precies. Het gaat meer loskoppelen van de man. Maar het gedachtegoed, dat blijven ze zeker omarmen, hoor.
Ja, ja, dan is het alleen nog even of die man ook losgekoppeld wil worden. Dat is dan de volgende vraag.
Dat moet je even zien, ja.
Ja, hey, Erwin Albrecht. Terwijl ik door de supermarkt liep, mijn gang naar de plaatselijke middenstand is mijn favoriete moment om naar jullie te luisteren. Dwongen jullie mij tussen de afbakbroodjes en het melkschap ruim 3 minuten extra aandachtig te luisteren en wel naar de uitvoerige reactie op mijn vorige e-mail. Dank. Maar hij heeft nog wel een vervolgopmerking. Nou ja, die laten we eventjes. Erwin, dank daarvoor wel. Maar ik neem wel even je vraag mee. Hoe zie je de toekomst van het huidige kiesstelsel met zijn kiesmannen en het winner-takes-all-principe? Is er kans op verandering? Ja, want we hebben nu weer die situatie ook op verkiezingsdag zelf al een beetje, dat je ziet dat het kan gebeuren dat de persoon die de meeste stemmen heeft, Biden, de popular vote, dat die het toch misschien niet zou redden. Dat zorgt er meteen weer voor allerlei gemor en dat verandert toch nooit. Hoe komt daar ooit verandering in, Bernard?
Het antwoord is nee. Het is heel simpel, heel kort, nee. Zolang, ik heb al een paar van deze verkiezingen meegemaakt en jij en ik kennen de geschiedenis van dit land redelijk goed. De discussie is er elke keer, bij elke verkiezing. Als ze het hadden willen veranderen, hadden ze dat al lang gedaan. Want de kwestie van Gore en Bush en Trump en Hillary waren niet de enige in de geschiedenis waarbij de popular vote niet overeenstemde met de kiesmannen. Dat is in de geschiedenis vaker gebeurd. En er zijn alle mogelijke momenten geweest om dat te kunnen veranderen. Dat willen ze niet, dus het gaat niet gebeuren. Net zoals in Nederland wij een eindeloze discussie hebben over de Eerste Kamer. Afschaffen, niet afschaffen, houden, weet ik veel wat. Maar wat voor krankzinnig systeem is het dat je provinciale staten kiest en dat de provinciale statenleden uit geheimzinnige lijsten die wij zelf nooit zien, geen idee hebben die het werkt, een Eerste Kamer samenstellen. Nou ja, dan zegt toch ieder normaal mens, joh, kies die mensen toch rechtstreeks of schaf het af. Ja. En zo zijn er van die dingen, gaat in Nederland ook niet veranderen, hoor. En dan hebben ze nog een hele ingewikkelde sleutel, want het totaal wordt dan weer gedeeld door 100 en dan weer vermenigvuldigd met een bepaald getal. Als je het naleest, je kunt er geen touw aan vastknopen. En we houden er toch aan vast. En zo is het in Amerika ook.
Hey, en hij noemt Erwin dan ook nog de Interstate Compact. Dat is die soort van overeenkomst tussen staten om dan maar gewoon te erkennen wie de popular vote heeft gewonnen, die wint dan ook de verkiezingen en daar gaan de kiesmannen naartoe. Dat klinkt als niet een hele radicale oplossing. Zie je dat dan nog een beetje wind in de rug krijgen? Dat iets kan zijn dat in de toekomst kan werken?
Ik zou zeggen dream on, Erwin.
Nou ja, het zijn geloof ik vooral de mensen hier in de VS die het graag anders willen zien. Maar dank Erwin in ieder geval. Moeten we het hier dan ook maar even bij houden? Ik zie nog allemaal mooie brieven uit Nieuw-Zeeland, uit Ibiza, allerlei tropische plekken. Maar wij zijn een beetje door onze tijd heen, Bernard. We moeten ook weer andere dingen gaan doen.
Ja, ja, zo is dat. Ja, nou ja, goed.
Nee.
We moeten hard zijn. Ja, het is niet anders, jongen. Even erbij zeggen, Jan. Stoppen, wij kijken door die brieven, jij vooral. En daar zitten zoveel, dat zijn er dus tientallen. Dus we kunnen ze eenvoudig niet allemaal altijd bespreken. Maar we blijven ons best.
We lezen ze wel allemaal, hè?
We lezen ze absoluut en we blijven ons best doen. En de vraag daarmee samenhangt, heb je nog recensies, Jan?
Jazeker, terwijl hier volgens mij de buurvrouw op de deur klopt. Dat deed ze net ook al eventjes. Maar er wordt nu open gedaan, dus mocht je wat horen, dan is dat het. Even kijken hoor. Michael Verdelis. dat is de buurvrouw. Ja. Die zegt, geef 5 sterren, voer tot nadenken. Heren, wat een prachtige podcast tijdens het wandelen over de grote zaken des levens na te denken. Terwijl we machteloos kijken naar de wil van het volk in Amerika. Voer voor de hersenen, dank en ga zo door. Dus mooie filosofische recensie.
Ja, heel mooi. En terwijl die deur bij jou open stond, wordt de kwaliteit van jouw verbinding net iets minder. Dus dit is een prachtig moment om af te sluiten. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dat kan ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar vinden we namelijk ook altijd heel erg leuk om te lezen. En ik zeg dan nu dank voor het luisteren en de groeten van mijn buurvrouw. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar ook tijdens de podcast stond ze ook al even te kloppen. Dus toen heb ik haar maar gewoon even laten kloppen. Arme buurvrouw, allemaal voor jullie. Dus okay. Tot volgende week.
Wij dachten al, hoor, wie klopt daar kinderen, maar we weten het.
Ja, dat is iets te...
Oké, dag Jan, tot volgende week.
Oké, hoi.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.